Gemeente vooraf namens uw kerkenraad de volgende afkondigingen. Vanmiddag begint de kerkdienst om 16:00. Dus in afwijking wat in het kerkblad vermeld staat, is de aanvang om 16:00. Volgende week zondag zal dominee M. van der Sluis in beide diensten voorgaan. Dan zal er voorbereiding zijn op het heiligavondmaal. Het heiligavondmaal zal de twee zondagen die daarop volgen in alle diensten bediend worden. Volgende week zal de zonderschool weer beginnen. Op 10 september zullen Diego Malevez en Jacqueline de Bakker in het huwelijk treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Rookerk te Gontrode in België. De aanvang is om 14:30. Eveneens zullen op 10 september Jabin de Geus en Hanna Wemmers trouwen. De kerkelijke bevestiging is in de hervormde gemeente van Bleskensgraaf. De aanvang is ook om 14:30. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk. De tweede collecte is voor hulp aan Haïti. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Voor alle data die genoemd zijn, ze gelden zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet één van de werken van zijn handen loslaat. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen, Psalm 24, het eerste vers. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Het eerste vers van Psalm 24. Luisteren wij nu naar de lezing van Gods wet en zingen daarna het tweede en derde couplet uit Psalm 24. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde kop, top voor het oog van Sions God betreden? En dan het antwoord, de man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Met eraan toegevoegde belofte van vers 3. Die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van de God zijns heils ontvangen. 24, 2 en 3. Naar de lezing van Gods wet. Toen sprak God, al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Nu de Bijbel in het Nieuwe Testament, waaruit we zullen lezen Marcus 12, vers 28 tot en met 34. Marcus 12, vers 28 tot en met 34. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem: welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tot hem: meester, gij hebt wel in de waarheid gezegd dat er een enige God is en er is geen andere dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zei tot hem: gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Tot zover de schriftlezing. We zullen nu het aangezicht van de Heere zoeken om hem zijn zegen te smeken over de bediening van het woord. We mogen ook voorbeden doen en dankzegging. Voorbeden zullen we doen voor jullie jongens en meisjes en jullie jongeren. Jullie mogen weer naar school deze week. Misschien de zin in, misschien ook niet zoveel. Maar we zijn wel afhankelijk van de Heere. En daarom zullen we ook voor jullie bidden en voor jullie leerkrachten. We zullen ook bidden voor de nood in Haiti, waarvoor we ook u uw gaven kunt geven deze zondag. Dankzegging mogen we doen met en voor broeder M.L. Vink. Afgelopen week kreeg hij de uitslag. We zijn dankbaar dat de kuren die hij heeft ondergaan een positief effect hebben gehad. Over 4 maanden zal er weer een controle plaatsvinden. Ook mogen we dankzegging doen met en voor broeder en zuster Douw. Zij waren afgelopen week 50 jaar getrouwd. Laten we nu bidden. Almachtige en trouwe God, ook deze zondag brengt u ons weer bij elkaar. Een beetje een bijzondere zondag in heel het jaar, want het is tenslotte de zondag die de overgang weer van de vakantie naar het schooljaar markeert. En wat is het dan goed om ook vandaag weer in de kerk te mogen zijn of om thuis mee te kunnen luisteren. We danken u, Heere, dat u ons afgelopen week hebt bewaard. We danken u dat u ook in de vakantie hebt bewaard. Dat we veilig terug mochten komen. En nu maken we ons weer klaar, in ieder geval de jongens en de meisjes en de jongeren, om weer naar school te gaan. En dan bidden we allereerst maar voor hen, Heere, want u weet wat zij nodig hebben om weer naar school te kunnen gaan. Een volgende groep, of misschien wel een nieuwe klas. Het kan best spannend zijn. Wilt u alstublieft erbij zijn en helpen? Geeft u heel veel kracht om dat te doen en helpt u ook. En zo bidden we dan ook voor alle leerkrachten in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs. Zij mogen hun taak ook weer op zich nemen. Mag dat met nieuwe moed en krachten zijn na een periode van rust. En dan zullen er vast al allerlei voorbereidingen afgelopen week zijn gedaan. En mag dat dan ook helpen om weer een nieuwe, een frisse start te maken. Zegent u het onderwijs, speciaal het christelijke onderwijs. Dat het op allerlei manieren ook mag worden doorgegeven of verweven zijn in de lessen wat het inhoudt om u de Heere te vrezen. Want u de Heere te vrezen, dat is toch het allerhoogste. Dat is het allermooiste. En nu hebben wij dat van onszelf helemaal niet in ons. Dat weet u ook, Heere. Dan gaan we onze eigen gang. En dat is afgelopen week ook weer gebleken. En net hebben we geluisterd naar uw heilige wet. En dan blijkt het ook wel weer dat wij zondaren zijn. Want we overtreden uw heilige wet. En op andere punten schieten we zoveel tekort. Wij belijden u daarom onze schuld, onze gebreken. Maar we mogen ermee tot u naderen, toch ook met het geloof en het vertrouwen dat er bij u vergeving is. door uw bloed, Heere Jezus, waarmee u van alle zonden reinigt. En dat vragen wij van u, reinig ons hart, maak ons leven prachtig schoon in uw ogen, dat we van alle zonden gewassen zijn. Wij kunnen dat bij elkaar niet zien, want wij zien de buitenkant, maar u ziet de binnenkant aan, u ziet het hart aan. En daar zit die vuilheid van de zonde. En u kunt dat toch wegdoen. Doet u het alstublieft, Heere. En dan weet u hoe het voor ons is. En dat is persoonlijk. Het leven met u, de Heere, wanneer u die genade ons schonk van bekering en van geloof. Dan is er een voortgaan op onze levensweg, maar vaak met struikelen en met twijfel. En met zoveel andere dingen die het moeilijk maken. Als de duivel erbij komt met zijn aanvechtingen. Als de wereld er is met alle verleidingen. Zo makkelijk worden we weer afgeleid van u, de Heere. En daarom wij vragen van u. Houdt u ons alstublieft vast. En leidt u verder op het pad van het geloof. Mogen we u volgen. Uw voetstappen drukken, Heere Jezus. Schenk ons daarvoor de hulp en de genade van uw Heilige Geest. Wij bidden u voor heel de gemeente. U weet alles wat er ook in de harten en in de levens van iedereen een plekje heeft. Waar u de Heere voor gebeden wordt. Als er een bepaalde last of een kruis te dragen is. O Heere, geeft u kracht in die omstandigheden en helpt u verder op onze levensweg. U kent degene die met rouw te maken hebben. Het verdriet dat zo kan knagen. O Heere, komt u alstublieft en troost. En geeft u nieuwe moed en kracht. Wees u met degene die gebukt gaan onder een lichamelijke kwaal of een psychische aandoening. Het kan voor de buitenwereld zo verborgen zijn. Maar het lijden is er wel degelijk. Helpt u ook dan verder. Speciaal mogen we u bidden en danken voor broeder Emmel Vink. Dank u wel dat hij een goede uitslag mocht krijgen. Dat de ziekte op dit moment een halt mag zijn toegeroepen. Tegelijkertijd weten we onze zwakheid daarin en hij beseft dat toch ook. Wees hem daarin nabij. Mag het oog voortdurend op u, de Heere, gericht blijven. En dat bidden we ook voor zijn vrouw en voor de verdere familie. Dat mag ervaren worden dat u een hulp bent en ter hulp gereed in alle omstandigheden. Wij danken u met en voor broeder en zuster Douw. Wat een rijke zegen heeft u aan hen gegeven dat zij al 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. Een halve eeuw. Elk jaar van die 50, ja elke dag van het huwelijk is een geschenk van u. Uw naam zij daarvoor dank. En tegelijkertijd zal het hun niet onbekend zijn gebleven dat er veel moeite zijn in het leven, dat er zorgen zijn, juist ook op het huwelijkspad. U weet hoe dat allemaal een plekje heeft gekregen in hun hart en in hun leven. Wees bij hen, Heren. En als dan er zorgen misschien ook op dit moment zijn, geeft u voortdurend de hulp van u te ervaren, dat het oog op u gericht mag zijn. En boven alles mogen we op dit moment ook dankbaar zijn met en voor hen, dat u hen zo rijk hebt willen zegenen. En mogen ze ook nog voor de toekomst goede tijd samen ontvangen. Een tijd waarin u de Heere mag worden gezocht en worden gediend met heel het hart en heel het leven. Behalve zo de leden die we met name mogen noemen, bidden we ook voor al het werk wat mag gebeuren in de gemeente. Het werk van de broeders, kerkenraad, zegent u hen. U weet alle overwegingen die keer op keer moeten worden gemaakt. Helpt u daarbij, ook in deze vakante periode. Nu starten de verenigingen nog niet direct, maar het zal niet lang meer duren. Mag dan ook het verenigingsleven tot zegen zijn voor heel de gemeente, dat er oog en hart is voor elkaar op allerlei manieren en dat die onderlinge betrokkenheid er mag zijn en blijken en tot opbouw van de gemeente mag zijn. We bidden u niet alleen voor de gemeente hier, we bidden u voor heel uw kerk op deze aarde. Overal waar u de gelovigen samen roept, zegent u de bediening van uw woord. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid, Heere God. Dat er velen mogen zijn die ook vandaag bekeerd worden. Dan hoeven we toch niet in enkelen te denken, maar dan mogen we toch aan tientallen, ja zelfs honderden en duizenden denken. Zoals u machtig was om op de eerste Pinksterdag wel 3000 zielen te bekeren, dan kunt u dat ook vandaag toch doen, ja, en nog een veelvoud daarvan. Doe het, Heere, opdat uw naam daarin wordt groot gemaakt. En daar waar u al eerder sprak en het geloof werkte, wilt u verdieping schenken. Speciaal bidden we voor onze broeders en zusters in moeilijke omstandigheden vanwege vervolgingen, vanwege discriminatie of op andere manieren waarop ze gehinderd worden om uw naam te belijden, sterk hen. En geeft u voortdurend het oog op u gericht te houden, dat van u de moed en de kracht ontvangen mag worden. We bidden u ook voor deze wereld. Er is veel aan de hand. Nu dragen we van harte de bevolking van Haiti aan u op. Waar een enkele week geleden een aardbeving was. En enkele dagen later een zware storm nog weer het land teisterde. Ontfermt u zich over de bevolking die zo arm is. Zegt u het werk van hulpverlening wat daar mag plaatsvinden. Zegt u ook de gaven die wij mogen geven tot hulp van onze naasten in Haiti. En ja, zo is er veel te bidden. Heere, u weet het. Nog veel meer en veel completer dan wij het beseffen en zien en door kunnen begrijpen wat er allemaal gebeurt. Heel deze wereld roept vanuit de nood tot u, de Heere. Wanneer komt u nu, rechter van hemel en aarde, terug op de wolken van de hemel? Alle die onrecht lijden, ze roepen om het onrecht waaraan geleden wordt, dat recht wordt gezet. En uw kerk zucht in de verdrukking en ziet uit naar de dag van verlossing. En wij bidden ook, Heere Jezus, komt u spoedig. Opdat uw naam onze harten mag vervullen en alles mag gericht zijn op de eer van uw grote naam. Ja, van uw drieënige God. Wij vragen dit uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we twee versen zingen als inleiding op de preek. Dat is Psalm 71, vers 10 en 11. Psalm 71, 10 en 11. De tekst die het uitgangspunt vormt voor de preek van vanmorgen is Marcus 12, vers 34. En daarvan de middelste woorden wat de Heer Jezus daar zegt. Marcus 12, vers 34. Gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods. We zullen straks in antwoord op de preek zingen Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Vers 14 van Psalm 73, na het Amen. Geliefde gemeente, gij zijt niet ver. Dat zegt de Heer Jezus tegen die schriftgeleerden. Niet ver, jongens en meisjes, dat is bijna. En dat woordje bijna, dat gebruiken we op allerlei verschillende manieren, zo in het dagelijkse gebruik. En afhankelijk van de situatie waarin wij dat woordje bijna gebruiken, heeft het er ook nog wel net een andere invulling qua betekenis. Als jullie jongens bijvoorbeeld zingen in de auto, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ja, dan zing je dat omdat je weet, nog eventjes, en dan zijn we op de plaats van bestemming. En je twijfelt er niet aan dat je daar zult komen. Alleen het duurt nog maar een heel klein poosje. Maar iemand anders die met een schietwedstrijd meedoet, boogschieten bijvoorbeeld. En hij mikt heel nauwkeurig op de roos. En die pijl die schiet toch helemaal naast het schietbord. Ja, dan kan je wel zeggen het was bijna raak. Maar dan is het toch ook waar, het is helemaal mis. En zo iemand gaat dan zonder prijs naar huis. Ik heb ook twee Bijbelse voorbeelden bij het woordje bijna, hoe dat plek kan krijgen ook in het geestelijke leven. Het eerste voorbeeld is van koning Agrippa. Het is een aangrijpend voorbeeld van deze koning die Paulus ontmoet. Die luistert naar de preek van Paulus en dan zegt hij op het gegeven moment tegen Paulus: u beweegt mij bijna christen te worden. Je zou kunnen zeggen, die koning Agrippa heeft als het ware voor de poort van de hemel gestaan. Maar is desondanks toch voor eeuwig verloren gegaan. Dat is in ieder geval wat we hebben te vrezen naar aanleiding van die ene geschiedenis die ons is opgeschreven. Maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Dat er mensen zijn die als een stuk hout uit het vuur worden gered op het allerlaatste moment door God. En toch de zaligheid mogen ontvangen. Denk maar aan de moordenaar die net als de Heer Jezus werd gekruisigd. En de Heer Jezus zei tegen hem: heden zult u met mij in het paradijs zijn. En als we die twee voorbeelden uit de Bijbel naast elkaar plaatsen, dat van koning Agrippa en van die van de moordenaar, ja, dan is het denk ik wel herkenbaar dat we liever horen over die moordenaar die op het allerlaatste moment werd gered. Hij was bijna verloren, maar hij werd gered. Ja, dat vinden we fijner om te horen. We gaan allemaal tenslotte liever naar de hemel. En naar de hel gaan, dat is vreselijk. En daar denken we liever helemaal niet over na. Maar toch vraag ik u wel even op dit moment daarover na te denken. Over de hemel en over de hel. Want er zijn zoveel mensen namelijk die daar wel aan twijfelen. Bestaat er wel een hel? En is er wel een hemel? En dat zijn heus niet alleen maar mensen van buiten de kerk. Misschien zit jij er wel mee. Als jongere ben je op zoek naar antwoorden op allerlei vragen van het leven. En je vraagt je af, is er wel God? Een God. En is er dan wel een hemel? En is er dan wel een plaats waar mensen voor altijd gestraft worden, die dan in de kerk de hel wordt genoemd? Nou, ik kan jou niet overtuigen van het bestaan van God of van de hemel of van de hel. Dat is een geloofszaak. Een geloofswerkelijkheid. Maar ik kan wel omschrijven wat de hemel is. Heel kort, de hemel is de plaats waar God woont. En daar is alles volmaakt. Daar is ook Jezus Christus die de zaligmaker is van zondaren. Hij zit op de troon aan de rechterhand van God. En hij deelt al zijn goede gaven uit aan degenen die op hem vertrouwen. En wil je enigszins weten wat je dan moet voorstellen bij de hel? Nou, dat is volslagen het tegenovergestelde van de hemel. De hel is de plaats waar God volledig afwezig is. Daar is duisternis in plaats van licht. Daar is wroeging bij de mensen in plaats van blijdschap. Daar is rampzaligheid in plaats van gelukzaligheid. Ik duid dat nu maar heel even zo kort aan, zonder daar verder op in te gaan. Wel nog even over de hemel. Hoe wordt nu de hemel ook wel genoemd in de Bijbel? Gods koninkrijk. Zo schrijft daar Marcus over, ook in onze tekst. Hij zei niet ver van het koninkrijk Gods. Dus dat is de plaats waar God is. En de evangelist Matthäus, die heeft dat dan consequent over het koninkrijk der hemelen. En dan is daar direct een verband op te merken tussen de plaats waar God is. Dat is de hemel. Daar is het koninkrijk van God. Dat is de plaats ook waar God regeert. De hemel, dat is zijn koninkrijk, zijn rijksgebied. Maar, dan moeten we daar wel bij opmerken, het is niet alleen de hemel, de woonplaats waar de Heer nu is, waar hij over regeert. Hij regeert namelijk ook over de schepping. Ook deze aarde valt onder zijn rijksgebied. En dan kan al zomaar de vraag oproepen bij u of bij jou, maar waar zie ik het dan op deze aarde? Als ik op school ben, als ik aan het werk ga, waar zie ik dan dat het koninkrijk van God op deze wereld te vinden is? Ja, dat is een belangrijke vraag, maar ik heb nog wel een belangrijkere vraag dan die vraag alleen waar zie ik het dan? Een vraag die ons allen heel persoonlijk aangaat, hoe word ik dan burger van dat koninkrijk? Want wie burger is geworden van het koninkrijk God, die heeft het ware geluk gevonden. Nou, daarover mag het nu gaan in de preek van morgen. Thema is op weg naar Gods koninkrijk. Met drie aandachtspunten waarin dat thema verder mag worden uitgewerkt. Het eerste is veraf. Het tweede dichtbij. En het derde ingaan. Op weg naar Gods koninkrijk. Veraf, dichtbij, ingaan. En dat naar aanleiding van de geschiedenis die we deze morgen voor ons hebben liggen. Veraf, dat is het eerste punt. Ja, we weten het, er zijn heel veel mensen op deze aarde die zich helemaal niet zo druk maken om God en om de godsdienst. Zo'n man ontmoet de Heer Jezus gelukkig niet in het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt. Verre van dat, de Heer Jezus ontmoet een schriftgeleerde. Een man die heel serieus over God en over zijn woord nadenkt. En hij stemt van harte in met de woorden van de Heer Jezus dat er maar één God is. En dat die ene God met alles wat ons leven hier bevat moet worden gediend. Met heel het hart, met heel het verstand, met alle krachten. Daarin is deze man een goed voorbeeld. Maar toch, er zijn ook heel veel schriftgeleerden, niet dus deze man, maar collega's van hem, en misschien deze man zelf dan ook wel, die toch dat dienen van God invullen op hun eigen manier. Die namelijk van het naleven van de geboden van God een doel op zichzelf hebben gemaakt. We zijn heel erg serieus in de omgang met de schriften in het naleven van Gods geboden. Ze gaan ook helemaal dan op in de bestudering ervan. Maar wat is er vervolgens aan de hand van al die geboden die de Heer heeft gegeven in het Oude Testament? Hebben we als het ware een routekaart naar de hemel gemaakt, laat ik het maar zo zeggen. Doe dit, doe dat, leef zus, leef zo. En God zal je straks aan het einde van het leven in gunst ontvangen. Nu zouden wij kunnen denken, als wij denken aan de orthodoxe Joden, zoals die er ook vandaag nog zijn, dat dat dan voor hen een godsdienst is, door en droog en vooral een verstandelijke aangelegenheid. Met veel graven en spitten in het Oude Testament, met een nauwkeurig leven. Ja, die indruk, die hebben we wel eens. Maar toch, als we de orthodoxe Joden ook vandaag de dag serieus nemen, moeten we niet die indruk daarbij hebben. Het is toch echt zo dat de bestudering van die orthodoxe Joden, de bestudering van de wet van de Heere, voor hen een hartelijke zaak is en vreugde geeft. Maar toch, die mensen die zich zo hartstochtelijk bezighouden met schriftonderzoek en de uiterlijke naleving van Gods wetten, zij vergissen zich. Ze zijn weliswaar godsdienstig in hun doen en laten, maar toch zijn ze ver af nog van het koninkrijk van God. Want God heeft zijn wetten niet gegeven als een middel om naar hem op te klimmen. Ook niet als een middel om dan maar zo nauwkeurig mogelijk te leven in de hoop dat God aan het einde van het leven wel positief over jou zal oordelen. Nee, de wet die de Heer onze God heeft gegeven, heeft hij allereerst gegeven om ons er nu aan te ontdekken hoe ver wij bij God vandaan leven. Dat we zelfs met een ijzeren zelfdiscipline nog niet in staat zijn om ons hart werkelijk aan de Heer over te geven. En op God te richten. Dat is dan wat wij noemen de ontdekkende functie van Gods wet. En mag ik u vragen, wat kent u daar dan van in uw eigen hart en leven? Dat u dat kan ook instemmen, of is dat nog wat afgesloten voor u? Of totaal onbekend, inderdaad, dat de Heer door zijn wet iets laat zien. Namelijk dit, dat ik het uit mezelf niet kan. God dienen, hem behagen. En tegelijkertijd is de wet ook nog wel om andere redenen gegeven. Namelijk deze, dat door de wet God wel naar zichzelf wijst. Ons de weg bekend maakt. Want waar God ons door zijn wet op wijst, is dat de dienst aan God een liefdedienst mag en moet zijn. Niet om dan God maar te laten zien of hem ervan te overtuigen, kijk mij eens, o God, hoe lief ik u heb. Nee, ik hoef in het leven met God niet mijn liefde en mijn gehoorzaamheid centraal te stellen. Maar in het leven met God gaat het erom dat God centraal staat. Zijn naam, zijn eer. Het gaat niet om, God, kijk mij eens, hoe goed ik het allemaal doe. Hoe lief ik u heb. Maar het is allereerst gericht zijn op God. Op deze manier dat ik mag zeggen, God heb ik lief. Want hij hoort mijn stem. Hij redt mij keer op keer. Dus een wat moeilijk punt om te onderscheiden, maar wel heel belangrijk om te doen in uw eigen hart en leven. Om eens na te gaan, wat houdt het nou in, het godsdienstige in mijn leven? Gaat het er nou mij ten diepste om dat ik God de Heere zoek? En dan staat u zelf nog centraal? Of is het door genade anders geworden dat u hebt mogen leren? Het gaat om God die naar mij komt en naar mij vraagt, mij opzoekt. Is er nog sprake van een godsdienstig leven waarbij het gaat om mezelf en wat ik allemaal doe? Ja, dan is er zomaar sprake van een heel wettisch leven. Ook al heet het dan goed gereformeerd. In de zin van, uiterlijk voeg ik me helemaal naar alles wat de gereformeerde belijdenis zegt. Maar als het alleen maar de uiterlijke navolging is. Ja, daarover zegt dan God zelf al zo vaak klagenderwijs tegen zijn volk. Bijvoorbeeld Jesaja. Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Maar de liefde tot God ontbreekt. En toch kan het nou zomaar zijn dat we met zo'n leven waarbij we mooi in het paadje meelopen, serieus ook leven, ook nog serieus bezig kunnen zijn met de dingen van Gods Koninkrijk, ja, dat we menen dat we denken dat we dichtbij zijn. Dat we dan echt in de veronderstelling verkeren, straks na dit leven zal het voor mij ook wel goed aflopen. Zal ik het koninkrijk van God wel binnen mogen gaan. Maar hoeveel zullen er achter al zijn gekomen dat ze zich hebben vergist. Wat erg. Omdat ze met dat wettische leven nog zo ver af zijn gebleven van het koninkrijk van God. Want de toegang tot Gods koninkrijk wordt niet ontvangen door eigen verdiensten. Maar uit genade alleen. Door het geloof. En leven vanuit Gods genade. Dat maakt nu van de godsdienst een liefdedienst. En daar had die schriftgeleerde waarmee de Heer Jezus in gesprek is in Marcus 12 iets van begrepen. Dat zullen we nu horen aan de hand van het tweede punt. Dichtbij. Ja, want die schriftgeleerde die met de Heer Jezus in gesprek is, hij kende het Oude Testament heel goed. Hij was bekend met de 613 ge- en verboden die in die tijd al uit het hele Oude Testament waren afgeleid. Nou is het interessant en ook goed om dit gedeelte te begrijpen, om te weten dat onder de schriftgeleerden al in de dagen van de Heer Jezus een voortdurende bezinning er was over de vraag, wat is nu de eerste van alle geboden? Daar begint dat gedeelte ook mee wat we hebben gelezen. Wat is nu het eerste gebod? En het eerste, daarmee wordt bedoeld, wat is nu het belangrijkste gebod? En dat was een voortdurende bezinning onder de schriftgeleerden. En we hebben uit buitenbijbelse bronnen een stukje rabbijnse uitleg van de Bijbel, waarin ook die vraag stapsgewijs wordt beantwoord. Waar een zoektocht is afgelegd en onder woorden gebracht van die 613, hoe kunnen we dat nou naar de kern terugbrengen? En dan wordt een aantal schriftgedeelten genoemd. Dan hebben ze dus de rabbijnen al gezegd, en dat is dus uit de tijd ook van de Heer Jezus, dat nu al die 613 geboden van de Heer kunnen worden teruggebracht naar 11. En dan zeggen ze, dat zijn dan de 11 principes van Psalm 15. Psalm 15, daar wordt de vraag gesteld, wie klimt de berg des Heren op? Wie zal verkeren in uw tent? Diezelfde vraag klinkt ook in Psalm 24 en daarom hebben we dat ook gezongen. En dan geeft de dichter van Psalm 15 het antwoord dat hij maar liefst 15 dingen noemt die het leven van een gelovige, een godvruchtige kenmerkt. Ik noem er maar een paar. Dat is iemand die oprecht wandelt, die met zijn tong geen kwaad spreekt over een ander, die zijn geld niet met woeker uitleent. Nou, lekker 3 van de 11 genoemd. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie slag die je dan gemaakt hebt. In één keer van die 613 terug naar 11. Maar hebben de rabbijnen gezegd, nee, dat is ons nog niet ver genoeg teruggebracht naar de kern. Kunnen we nog niet een andere bijbelplek vinden waar het nog verder is teruggebracht? En toen vonden ze de 6 principes zoals door Jesaja onder woorden gebracht in hoofdstuk 33. Waar dan Jesaja mag zeggen, die in gerechtigheden wandelt, die billigheden spreekt, die het gewin van de onderdrukkingen verwerpt, die zijn handen uitschudt dat ze geen geschenken behouden, die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden horen, en 6, die zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanziet. Nou, dan is daar al in het kort het leven dus van een gelovige geschetst. Dan hebben we het over 6. Maar nog waren die rabbijnen niet tevreden, kunnen we nog niet verder teruggaan naar wat nu de kern is. En ze kwamen bij de 3 uitgangspunten van Micha. Een welbekend vers. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan? Recht te doen. Weldadigheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Ja, inderdaad, kernachtig verwoord waar het nu om gaat, waarom nu God zijn wetten heeft gegeven. Maar nog hebben die rabbijnen verder gezocht om terug te gaan naar de kern van al Gods geboden. En toen kwamen ze ook nog bij die ene uit Amos 5 vers 4b. En ze vonden nog een andere plaats in Habakuk waarvan ze zeiden, nou die 2 versen, daarin staat het in een enkel zinnetje. Wat nu de kern is van al Gods geboden. Wat zegt dan Amos? Amos zegt, namens de Heere, zoek mij en leef. En Habakuk heeft gezegd, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat hebben de rabbijnen al aan inzicht in hun bestudering van de Torah, het Oude Testament, geleerd. En als we dat horen, dan kunnen we daar toch van harte mee instemmen. Dat inzicht toch werkelijk dicht bij Gods Koninkrijk brengt. Het is God die vraagt om ons hart. En het is door het geloof dat de mens rechtvaardig is voor God. Ja, dat kunnen we beamen. Natuurlijk. Maar er blijft natuurlijk altijd wel een groot verschil tussen gelovigen onder de Joden en gelovigen van het Nieuwe Testament. Het verschil is altijd natuurlijk nog de Heer Jezus Christus. Wij mogen het weten. Wat een genade als we door geloof het mogen instemmen. Jezus Christus is de rechtvaardige. Het is zijn gerechtigheid waardoor ik voor God mag bestaan door het geloof. En zonder die gerechtigheid sta ik nog altijd buiten Gods koninkrijk. Maar even terug naar die schriftgeleerde die nu hier in ons Bijbelgedeelte de Heer Jezus ontmoet. Hij is wel benieuwd nu naar de bijdrage of de mening van de Heer Jezus. Wat zegt nu deze rabbi uit Nazareth over de vraag die hen zo bezighoudt? Wat is nu de kern van al de geboden van de Heer? En dan wijst de Heer Jezus, als hij antwoord op die vraag geeft, op het liefhebben. Het liefhebben van de enige God. Zijn naam is Heere. En God liefhebben boven alles, dat betekent dan dat Hij centraal staat in mijn leven. Bij alles wat ik doe. Waarom staat Hij dan centraal in het leven van een gelovige? Omdat die mag leven uit de liefde van God. Dan wordt het leven van een gelovige gekenmerkt door antwoordgevende liefde. Op de liefde die God zelf eerst heeft geschonken. En dan zegt de Heer Jezus, God zou mogen dienen uit liefde, daaraan is onlosmakelijk verbonden het liefhebben van elkaar. Zoals Gods liefde geen mensen uitsluit, net zo min is het dan bij degene die God liefhebben dat zij elkaar uitsluiten. Gods wet samengevat vinden we dus in dat woordje liefhebben. God boven alles en je naaste als jezelf. En dan zegt de Heer Jezus daar nog van, nee, dat zijn dan niet twee verschillende dingen. Nee, dat zijn twee dingen die samen één zijn. Als de twee kanten van de medaille. Aan de ene kant zie je staan, God liefhebben boven alles. En draai je de medaille om, dan staat er en de naaste liefhebben als jezelf. Het is dat ene gebod waar de Heer Jezus op wijst, dat is nu de kern waar het om gaat. In al de geboden die de Heer heeft gegeven. Nou, dat rijke inzicht in de schrift, dat heeft nu ook de schriftgeleerde mogen ontvangen. Want dan zien wij dat hij in antwoord op de Heer Jezus' woorden er niet alleen hartelijk mee instemt, hij voegt nog iets toe aan de woorden van de Heer Jezus. Dat hij het helemaal met de Heer Jezus eens is, dat blijkt dan uit het feit dat hij bijna letterlijk herhaalt als eerste wat de Heer Jezus net zei. Ja, het is helemaal waar. En hij wil het compleet bevestigen, woord voor woord. Zo is wat hij ooit ook heeft mogen zien, mogen inzien. En dan laat hij nog zien, door een toevoeging, dat hij nog een extra inzicht daarbij heeft gekregen. Namelijk dat liefhebben van God en het liefhebben van elkaar nog belangrijker is dan de offerdienst. Al die slachtoffers die werden gebracht, al die dankoffers die worden gebracht in de tempel. Dan zou je toch van zeggen, hoe durft die schriftgeleerde dat te zeggen? Hoe kan hij nou zeggen dat er iets belangrijker is dan de offerdienst in Israël? Het brandaltaar dat rookte omdat er verzoening moet plaatsvinden tussen God en de mens. En God heeft gezegd, die verzoening komt alleen door middel van het offer tot stand. En dan zegt hij, deze schriftgeleerde, ja, maar er is iets wat daar nog bovenuit gaat. En hij zegt, dat is de liefde. Het dienen van God uit liefde. Dat is nog belangrijker dan de offerdienst. Want als nou die offers met een koud hart worden gebracht, dan kan God die offers helemaal niet aannemen. Dan heeft hij daar helemaal geen behagen in. En daarom is die liefde belangrijker dan de offers. En de Heer Jezus, hij heeft met welgevallen dit antwoord van de schriftgeleerde aangehoord. Want dan reageert hij weer. U bent niet ver van het Koninkrijk Gods. En als de Heer Jezus dat zegt, dan luisteren we allereerst iets van waardering van de Heer Jezus naar deze man toe. Er zijn zoveel mensen die dat in zich niet hebben. En wat missen die mensen veel die de godsdienst aanhouden, maar het hart klopt er niet in mee. Zo is het dan bij deze schriftgeleerde kennelijk niet. Hij heeft niet alleen kennis van de schrift, hij heeft ook inzicht gekregen. Een goed inzicht zelfs. Want de Heere Jezus, hij zegt, u hebt goed, u hebt verstandig geantwoord. Maar, al is deze kennis er, en al is dan ook dat inzicht volgens die positieve reactie van de Heere Jezus van belang, die kennis met dat inzicht daarbij is nog niet zaligmakend. We kunnen zo goed de dingen weten en daarmee dicht bij het Koninkrijk van God komen. En toch kan het gebeuren dat het dan nog steeds geen plekje in ons hart heeft gekregen. Nou, laten we eens proberen na te gaan hoe dat in ons eigen hart en leven zou kunnen zijn. Al hoop ik niet dat voor u moet worden gezegd, maar al zou het wel zo zijn, dan moeten we daaraan ontdekt worden. Het feit dat u hier vanmorgen in de kerk zit of dat u thuis weer meeluistert, nou daar wil ik graag aan verbinden dat iets toont van uw oprechte belangstelling voor de Heer en voor zijn dienst. Ja, daarvoor bent u toch naar de kerk gekomen? Of was dat er ook nog niet? Maar laat ik dat nou aan mogen nemen, dat u oprecht ook de Heere zoekt. En daar doet u goed aan. Want de Heere Jezus, hij heeft het zelf gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Maar bedenk dan dat die uiterlijke bestudering van Gods woord nog niet zo direct zo belangrijk is, dat God dan zegt, kijk nou, daar zie ik nu een man, een vrouw, een jongen, een meisje in de kerkbank zitten, die werkelijk mijn wil doet. Nee, daarvoor kijkt God niet alleen naar de plek waar je bent. Hij kijkt niet alleen naar de buitenkant van je leven. De Heere God kijkt ook naar de binnenkant. God weet wat onze innerlijke motivatie is om het woord te onderzoeken. Want zeg nu zelf, we kunnen toch allemaal zo druk bezig zijn met het geloof, de dingen van de kerk, maar als het allemaal plichtmatig is, zonder liefde, ja, dan zegt God toch ook van u en jou en mij, de kern ontbreekt. En ontbreekt de kern, dat is de liefde, dan zijn we met onze uiterlijke godsdienst wel dichtbij Gods koninkrijk gekomen, maar we zijn nog niet binnen gegaan. Met al die godsdienstige zaken, we kunnen dus inderdaad dichtbij of nabij komen. Dus het besef ook waar het over gaat in de kerk. Het inzicht dat we daarbij hebben, waar het op aan moet komen, dat ons hart daarin meekomt. Dat inzicht, dat krijgen we aangereikt en u hoort het weer en u zegt ja, het is waar. Maar als het bij al die goede dingen blijft en niet verder komt dan dat, ja, dan staan we nog buiten. En dat is nou precies ook hoe er bij ons mensen toch ook van nature is, dat we daar op dat punt blijven steken. Verder dan dat punt van kennis en inzicht kunnen we ons niet brengen. Hoe komt dat? Dat komt omdat we onszelf niet kunnen dwingen om lief te hebben. Lief hebben kan alleen wanneer we ons hebben leren overgeven aan de liefde van God. Om zijn liefde als een geschenk te mogen aanvaarden. En aan de ene kant geeft dan de Heer Jezus hier met deze woorden, gij zijt niet ver. aan die schriftgeleerden, maar ook aan ons allemaal, een ernstige waarschuwing. Blijf toch niet steken in die doe-het-zelf godsdienst. Zo komt u, zo kom jij Gods koninkrijk niet binnen. Aan de andere kant beluisteren we weer ook in deze woorden die trekkende liefde van de zaligmaker. Hij wil aansporen om tot volledige overgave te komen aan God, aan zijn liefde. Maar hoe dan? Nou, dat derde punt van de preek. Ingaan. Wat is nu die laatste stap om daadwerkelijk Gods koninkrijk binnen te mogen gaan? Nou, om die laatste stap voor ogen te zien, moet u in gedachten maar eens de Heer Jezus voor u zien, hoe hij hier in het Bijbelgedeelte in gesprek is met die schriftgeleerden. Daar staan die twee mannen naast elkaar. De Heer Jezus en vlakbij hem de schriftgeleerden. Nou, zo dichtbij als de Heer Jezus nu bij die schriftgeleerde staat, zo dichtbij is die schriftgeleerde nu bij het Koninkrijk van God. De Heer Jezus heeft immers zelf gesproken, bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Nou, hoe is dan het Koninkrijk nabij? En dat is ook die vraag die ik aan het begin al stelde in de inleiding van de preek. Waar is nu het koninkrijk van de Here te zien op deze aarde? In hem, Jezus Christus. Het is zijn komst naar deze wereld. Hij als koning van Gods koninkrijk. Dat laat zien hoe dichtbij Gods koninkrijk is. En hoe wordt hij nu burger van Gods koninkrijk? Dat is door deze koning, deze zaligmaker, Jezus Christus, te erkennen als mijn koning. Waarom hij? Omdat Jezus Christus de koning is die al zijn onderdanen bevrijdt van een doodswettisch leven. Hij is de koning die zijn onderdanen het eeuwige leven schenkt. Hij is de koning die aan God de Vader heeft gegeven wat wij nooit kunnen opbrengen. Namelijk die volkomen gehoorzaamheid die God van ons eist. En het liefhebben uit heel het hart, heel het verstand en alle krachten. Wat wij niet kunnen, heeft Hij gedaan. Wat wij niet hebben, wil Hij ons schenken. Want met al mijn goede bedoelingen en al mijn inzichten die ik kan hebben in de schrift, kom ik dus niet binnen, we hebben het gehoord. Het is voor ons een onmogelijke opdracht. Ik kan mezelf niet Gods koninkrijk binnen plaatsen. Maar ik mag nu wel mijn oog op de Heer Jezus slaan. En mag ik geloven. Hij is het die mij binnenbrengt, want Hij heeft alles voor mij gedaan. Hij is in mijn plaats getreden. Door al Gods geboden te vervullen in liefde daarnaar te leven. Dat is zijn gerechtigheid, waarmee ook hij mij wil bekleden. En daarnaast, dat hoort er onlosmakelijk bij, alles waarin ik moet zien, ik heb gefaald. Ik ben een overtreder van al Gods geboden. Daarvoor mag ik ook op de Heer Jezus kijken, want hij is de zaligmaker die de straf vanwege al mijn overtredingen heeft willen dragen. Mezelf binnenbrengen, ja, dat kan ik dus niet. Maar ik mag wel geloven. En dat is het woord wat dan het sleutelwoord is. Geloven, daardoor wordt een zondaar gered. En wat moet je dan geloven? Ja, de Heere vraagt niks meer dan te geloven dat Hij, Jezus Christus, de Zoon van God is. Dat Hij de toegang is tot de Vader en het Koninkrijk van God. En denk dan niet dat dan wie gelooft, dat hij aan het einde van zijn of haar leven, wanneer het moment van sterven gekomen is, dat dan de poorten van Gods koninkrijk zullen opengaan voor hem, voor haar die geloofd heeft. Nee, wie gelooft ook nu al, die is binnengegaan. Die is burger geworden van Gods koninkrijk. Ook al leeft hij, zij hier nog op deze aarde. Want wat zegt nu de Bijbel? Wie in Jezus Christus gelooft, die hoort bij hem. Die is in hem. Die is een nieuwe schepping geworden. Het oude, dode leven is door het geloof met Christus begraven in zijn dood. En met hem heeft de gelovige het leven, het eeuwige leven ontvangen. Hem die de dood overwonnen heeft. Dat is de rijkdom van het ingaan in Gods koninkrijk. Wat al in dit leven mag worden ontvangen. En weet u wat nou zo mooi is? We hoeven hier niet naar te luisteren zo van, nou dat is dan prachtig voor wie het mag ontvangen of het mag weten in eigen hart en leven. En ook niet alleen maar iets van, nou, waarvan u zal zeggen, ik hoop dat het mij ook een keer mag te beurt vallen, dat ik mag ingaan. Nee, het is vanmorgen. Op dit moment ook weer dat de Heer Jezus zo dichtbij komt, bij u, bij jou. Hij steekt zijn hand uit om u te grijpen en binnen te leiden in zijn koninkrijk. Hij nodigt u op dit moment uit om naar hem toe te komen. En het is door zijn Heilige Geest dat hij ook met kracht die nodiging in u, in jouw hart wil laten neerkomen. De Heer Jezus, hij zegt het toch in de Bijbel. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Waarvan Paulus zegt, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Lig vast in hem die de zaligmaker is. En toch kan die vraag zo in ons hart nog weer boven komen. Hoe weet ik nou of ik ben binnengegaan? En dat is toch een vraag waar de burgers van Gods koninkrijk maar al te veel en al te vaak mee worstelen. Ja, dat komt omdat zij zoveel dingen in hun eigen hart en leven opmerken die er niet horen te zijn. Er is zoveel onvolmaaktheid in eigen leven en juist ook wie de Heer Jezus liefhebben, zien dat hoe gebrekkig het leven is. Het geeft verdriet, het geeft strijd, dan is er aanvechting van de duivel erbij. Dat kan ik twijfel zomaar weer toeslaan. Ben ik dan werkelijk wel een gelovige? Heb ik ooit de Heer Jezus echt in een oprecht en waar geloof als mijn zaligmaker mogen omhelzen? Als het uw vragen zijn, als het dit woorden geeft aan uw vertwijfeling, mag ik u dan eens vragen, hoe bent u er dan onder? Dat die doodheid er is gekomen, misschien langzamerhand binnengeslopen in uw eigen hart. Dat die twijfel er is. Nou, wie het onverschillig laat, wie zoiets heeft van, ja, nou ja, dan weet ik het niet. Dan zal het wel. Nou, voor u vrees ik dan dat het woord van u nog nooit daadwerkelijk in uw hart is gekomen. Bekeer u dan toch, laat het toch niet zijn dat het u onverschillig laat wat uw geestelijke staat is voor God of uw geestelijke stand. Is het dan niet voor het eerst dan weer opnieuw, belijd dan toch de Heere maar uw ontrouw, uw zwakheid, uw afkeringen, al het dwalen wat telkens weer in eigen hart en leven aangetroffen wordt. Maar tot troost mag ik dan ook zeggen, is het u werkelijk een verdriet, doet het u smart en geeft het onrust. Dat de weg naar de hemel gesloten lijkt. Dat de Heer Jezus op zo'n grote afstand lijkt te zijn gekomen. Nou, dan mag u daaruit toch ook wel afleiden dat er weliswaar een afvlakking is gekomen. En een matheid in het leven en een donkerheid in de ziel. Maar dat u daarmee nog niet onbekend bent aan de geestelijke zaken. Laat dan juist toch de herinnering aan andere tijden toen u de Heere zo van harte mocht liefhebben, u op dit moment dan weer mogen aansporen om opnieuw Jezus Christus te zoeken. Ook tegen u wordt het gezegd, nabij u is het woord. U bent niet ver, nee de Heere Jezus, hij komt ook vanmorgen weer zo dichtbij. Val dan maar opnieuw weer voor hem als uw koning en redder neer. Deze koning, Hij is zo van harte bereid om zondaren alles te geven wat ze van hem vragen. En hij ziet of het hart daarin oprecht is, leeggemaakt, een bedelaar is geworden, omdat ze het zelf niet hebben en zelf niet kunnen. Niks liever wil de Heer al zijn schatten en gaven weer opnieuw laten zien, of voor het eerst aan degene die het van hem verwachten. En wees u er dan ook maar van verzekerd, dat wanneer u straks door dit leven bent geleid en op uw stervensuur bent gekomen en u dit aardse leven moet verlaten, dat de zaligmaker dan in de hemel gereed staat u te ontvangen, u die in hem hebt geloofd. En wat zal hij dan zeggen? Dit komt. Gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, Gods koninkrijk, het welk voor u bereid is van de grondlegging der wereld. Amen. Danken en bidden. U bent zo vol van genade, u Heere Jezus Christus, dat u dichtbij komt. Zo dichtbij. Ja, nabij u is het woord. Zo zegt u zelf in de schrift. Laat het dan alstublieft niet voor Eén van ons geldde dat we er bijna waren, maar niet zijn binnengegaan. Heer, u kent de hardheid van ons hart. U weet de onverschilligheid die er van nature is. Maar opent u onze ogen voor die geestelijke werkelijkheid dat u er bent. En dat wij mensen zijn die eens zullen sterven en dat het leven dan niet ophoudt, maar dat dan de eeuwigheid aanvangt. Wij bidden u, laat ons dan het leven mogen zoeken en laat het ons vinden bij u, die de bron van het leven bent. U die onze schepper bent, ons het leven gaf toen we geboren werden, schenk ons ook het leven in de herschepping. Het leven dat tot in eeuwigheid blijft. We danken u dat u ons de weg tot het leven bekend hebt gemaakt. Ja, dat bent u zelf, Heere Jezus. Leert u het ons om op u te zien. En leert u het ons dan ook maar wat het is om bekeerd te leven. De geboden van u te doen uit dankbaarheid, ja uit liefde voor u, die zo vol ontferming bent. We danken u dat we hebben mogen luisteren, thuis en hier in de kerk. Zegen ons de komende uren van deze zondag, mogen we op een goede manier invulling geven. En brengt u ons vanmiddag alstublieft weer samen of een ander deel van de gemeente. En dat we dan opnieuw mogen luisteren naar de woorden die u tot ons spreekt. Doet u alstublieft de verzoening van het zondige en gebrekkige ook van dit uur dat we hier waren. Neemt u ons gebed en neemt u onze dank aan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Onze slotzang is nu Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoofdgeluk beschouwen. Het zevende vers van Psalm 2. Ontvang u met biddende hart en de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.